Ja, inderdaad, hè. We hadden een hele toffe tijd met de tieners gisteren. En ja, op een bepaald moment dan heeft uw lichaam blijkbaar niet door hoe oud het al is. Dus ik vond het wel heel leuk, maar ja, ik heb me wel serieus bezeerd. En ik kan heel moeilijk bewegen en het doet heel veel pijn. Dus ik ga gewoon zoveel mogelijk stil blijven staan. De doktersafspraak is ook gemaakt, dus we gaan God zijn werk laten doen. We gaan nog dus ook laten uitchecken. Maar we mochten ervoor blijven bidden. Daar sta ik volledig voor open. Vorige keer heb ik 6 foto's laten zien. En 3 daarvan waren sporters. En aan de hand van bepaalde kenmerken kon je zien dat zij sporters waren. Aan de hand van bepaalde kenmerken kon je zien, die 3 horen bij elkaar. Ondanks dat ze ander geslacht hadden, ondanks dat ze andere huidskleur hadden, ondanks dat ze andere specialiteiten hadden, ja? Maar toch konden we eruit halen dat zij bij elkaar hoorden. Omdat zij sporters zijn. Ik heb toen gezegd dat het voor mensen ook belangrijk is om aan ons te kunnen zien dat wij christenen zijn. Dit terwijl dat we een ander geslacht hebben, dat we een andere huidskleur hebben, dat we andere gaven hebben, dat we andere talenten hebben. Er zijn nu eenmaal zaken die bij christen zijn horen. Dingen waar we allemaal een stukje in geoefend moeten zijn als we christen zijn. En ik ben toen niet verder gegaan en te zeggen van, ik ken een heel christelijk begrip. Ja? En welk begrip was dat? Oei, is een nieuwe kerk vandaag. Ben ik ergens anders? De mantel der liefde, inderdaad. Ik sprak over de mantel der liefde en ik probeerde zo te hebben over het juiste gebruik van die mantel der liefde. Terwijl ik dacht dat die zeker en vast wel in de Bijbel zou staan, kwamen we die niet tegen. En wat ik vandaag wil doen met jullie is eigenlijk daar iets op verder gaan. Maar ik wil eens gaan kijken hoe dat Jezus daarmee omging. Ik denk dat er een verhaal waar Jezus de mantel der liefde gebruikt, maar waar hij het op een juiste manier doet. En ik wil eens gaan met jullie bekijken, ja, als Jezus, hè, Jesus at the center of it all. We hebben juist gezongen. Ja? Jezus die vanuit de hemel, Xanne zei, gekomen is, naar deze aarde is gekomen. En die ons grote voorbeeld is geworden. Hoe dat hij omgaat met die theorie die ik vorige keer hier neerlegde. En Jezus had na zijn opstanding gezegd tegen de apostelen dat ze naar Galilea moesten gaan. En hij zou ook komen. En dat staat in Matteüs 28, vers 10. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. En de apostelen die luisteren. Zij vertrekken vanuit Jeruzalem en ze gaan naar Galilea. En terwijl ze daar zijn, vervelen ze zich een beetje misschien. Ik weet het niet. In ieder geval wouden ze zich nuttig bezig maken. En wat gaan ze doen? Ze gaan hun bootjes in, ze gaan terug varen en ze gaan terug vissen. En ze hebben niks gevangen. Hele nacht niet. En plotseling loopt daar een man langs het strand en die roept, hey jongens, normaal zou ik nu roepen, dat gaat niet. Hè? Maar, hey jongens, kom eens naar hier. Geef mij wat van die vis die je hebt gevangen. Ja, maar meneer, we hebben niks gevangen. Oh, zegt Jezus, pak uw net, gooi het aan de andere kant. En dat was alles gebeurd. Jezus had hen dat ook al eens gezegd. Toen hadden ze al eens een keer een wonderbaarlijke visvangst gehad. En nu deden ze dat opnieuw. En weer zaten die netten boemvol. En Johannes zegt tegen Petrus, het is de Heer. En Petrus die springt in het water en die zwemt naar de kant. En vanaf daar wil ik het lezen. Johannes 21 vanaf vers 15. Voor wie zijn Bijbels bij heeft. Johannes 21 vers 15. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. En hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd. En hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wil. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Waarom doet Jezus dit? Wat gebeurt er hier? Wat is hier de aanleiding? Ik wil eens heel rap het verhaal van Petrus met Jezus schetsen. Toen Jezus zijn apostelen riep, waren er twee bij wie hij iets speciaals heeft gezegd. Wie waren dat? Je mocht dat hardop zeggen, meestal is het toch juist. Petrus hoor ik, ja? En wie nog? Nee? Nathanael. Ja? Ik ga eens rap lezen. Over Nathanael zegt het volgende in Johannes 1, vers 48. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, de koning van Israël. Ja? Dus deze man die komt eraan en Jezus zegt, wauw, ik zie iets speciaals in u. Gij zijt iemand in wie geen bedrog is. Wauw, jong, chic. En die Nathanael die denkt van, oh, een beetje vleierij. Ja? En die zegt, Jezus, van waar kent je mij dan? En dan zegt Jezus, jong, ik zag u al onder die vijgenboom zitten, nog voordat ze u waren komen halen. Filippus, Nathanael, die verschrikt zich een ongeluk en die zegt van, wow, dit kan alleen maar God weten. Jij zit de zoon van God. Ja, dat was iets bijzonders. Maar iets daarvoor, in Johannes 1, vers 43, daar leidt Andreas, de broer van Simon, hem tot Jezus. En dat gaan we lezen. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Ja? Dus Petrus komt bij Jezus en Jezus ziet iets in hem. Jezus zegt van, oh, in u zie ik iets. Ik roep er veel, maar u, uw naam gaat veranderen. Jij gaat rots genoemd worden. En dat wordt, weet je, ik heb heel lang gedacht van, ja, maar Petrus, zijn naam is pas veranderd, wat bij het stukje wat we zelfs gaan lezen. Als aan hem gevraagd wordt, wie zeggen de mensen dat ik ben en dit en dat, en dat Petrus dan zegt van, wie Jezus is, dan denk ik, dan verandert die naam, dat is zo het gevoel dat we hebben. Maar eigenlijk, vanaf het moment dat Jezus Petrus zag, wist hij al van, wow, die gast, daar gaat iets mee gebeuren. En dan komt Jezus op bezoek bij Petrus. Hij leert heel de familie van Petrus kennen. Matthäus 8, vers 14. En Jezus kwam in het huis van Petrus en hij zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar en zij stond op en diende hem. Dus Jezus komt in het huis van Petrus. Heel de familie van Petrus is daar. Jezus eet samen met Petrus. Ja? En dan wordt dat profetisch woord van Jezus vervuld over Simon. Als Jezus die vraag stelt, wie denken jullie dat ik ben? Matthäus 16, vers 15. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ja? Petrus, die nu echt, Simon die nu echt die naamverandering krijgt, Petrus, waarom? Omdat hij Jezus heeft herkend. En dan krijgt hij daar een opdracht bij. Het blijft niet gewoon bij, kijk, we gaan u een andere naam geven, je krijgt een eretiteltje. Nee, die titel, die naam, die krijgt hij omwille van zijn bediening die hij krijgt van God. Hij krijgt een bediening van Jezus, want gij zult mijn kerk, op u wordt mijn kerk gebouwd. En Petrus, die laat zien dat hij helemaal voor Jezus wil gaan. Hij is zelfs nogal luidruchtig en zelfverzekerd, hè? Matthäus 26, vers 31. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zou nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, dat u deze nacht, voordat een haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. En Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de andere discipelen. Petrus, die heel zeker is van zijn liefde voor Jezus, die heel zeker is van zijn relatie met Jezus. Nee, Jezus, ik zal u nooit verloochenen. Jezus, wat jij daar zegt, klopt niet, want ik ga dat echt niet doen. Bijna of je zegt, Jezus, je kunt toch niet mijn hart kijken. Je weet toch dat ik anders zou reageren als wat je nu zegt. Maar hij meende dat op dat moment. En dan zien we dat Jezus in de tuin gevangen genomen wordt. Wat gebeurt er? Petrus pakt een zwaard en hij slaat gewoon het oor af van de slaaf die Jezus komt gevangen nemen. Johannes 18, vers 10. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de dienaar van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de dienaar was Malchus. Ja? Hij verdedigt Jezus. Niemand komt aan mijn Jezus, was zijn gedachte daarin. En zelfs als alle apostelen Jezus in de steek laten, gaat Petrus mee tot in het huis van de hoge priester, waar dan ze Jezus gaan terechtstellen. En daar verraadt hij hem. Weet je, dit is een periode van 3 jaar. Een periode van 3 jaar waar dat die elkaar hebben leren kennen. Waar Jezus iets in hem zag. Waar dat in een band is gegroeid. Waar ze bij elkaar zijn gaan eten. Waar ze op elkaar zijn gaan vertrouwen. Waar ze liefde voor elkaar hebben gekregen. Vriendschappen. En dan eindigt die relatie in verraad. Wauw, hoe zou je reageren op zoiets, hè? Hoe reageert je daarop? Iemand waar je zoveel voor gedaan hebt, waar je zoveel in ziet. En die zegt, ik ken u niet. Nee. Jezus kan op twee manieren reageren. Hey Petrus, ik heb geen vertrouwen meer in u. Hè? We zitten rond dat vuurtje. Jezus heeft hun juist, hè, ze zijn uit die boot gekomen allemaal. Ze hebben vis gepakt, die ligt daar op dat vuurtje. Ze zitten allemaal langs elkaar, ze zijn allemaal een beetje stil. Ze weten allemaal wat er gebeurd is. En had Jezus kunnen zeggen, Petrus, jong, u vertrouw ik niet meer. Weet je, ik weet wel dat ik u had aangesteld. Maar ondertussen heb je dat vertrouwen toch wel vies geschonden, een vriend. Petrus, je begrijpt toch ook dat je niet meer in staat bent om die verantwoordelijkheid nog op te nemen die ik eigenlijk u onmiddellijk daar heb gegeven. Och, Petrus, als je dat niet had gedaan, jong, had je toekomst er goed uitgezien. Troon in de hemel, zilver, goud, aanzien. Maar ja, Petrus, dat zit je wel kwijt, hè. Maar je snapt, dat is je eigen schuld, vriend. Daarbij komt Petrus, ik had u gewaarschuwd, hè. Och, ik had echt meer van u verwacht, jong. Misschien toch maar best terug Simon noemen. Ik heb nog 10 andere vrienden die mee zijn gegaan. Ik ga eentje van die pakken. Ik zal iemand anders nemen om mijn kerk op te bouwen. Had zomaar gekund. Had zomaar gekund. Is dat niet hoe wij vaak het zouden reageren als ons zoiets overkomt? Dat is al zeker niet de mantel der liefde. Dat is al zeker niet die mantel. Het andere wat hij had kunnen doen, is de mantel der liefde gebruiken zoals wij die vaak gebruiken. Oh, Petrus, we zwijgen erover, joh. Ik heb alles gedragen. Ik ben gestorven, ik ben opgestaan, ik heb de wil van de Vader gedaan. Alles wat moest gebeuren, joh. Ik heb mijn taak volbracht. Weet je wat, we doen lekker verder. Ik ben blij dat je er weer bent, gast. Let's go. Dat klinkt zo slecht nog niet, hè? Ik denk dat Petrus daar wel voor getekend zou hebben op een bepaald moment. Dat Jezus zo tegen hem zou gereageerd hebben. En zo kennen we Jezus toch, hè? Jezus die ons vergeeft, onvoorwaardelijk. Maar als dat zo goed klinkt, dat een vergevende God zo zou reageren naar onze verwachting. Waarom doet Jezus dat dan niet op deze manier? Want dat is niet wat Jezus hier zegt tegen Petrus. Hij doet dat niet op deze manier. Het is niet dat hij hem naar zijn voeten heeft gegeven en gezegd, het is gedaan. Heeft hij niet gedaan. Maar hij heeft het ook niet gelaten. Gewoon, jongs, sponsje erover, het is weg. Klaar. Nee, dat doet hij ook niet. Waarom doet Jezus dat niet? Omdat het dan gewoon onder de mat geveegd zou worden. En alles, hebben we vorige keer gezien, wat onder de mat geveegd wordt, komt er ooit weer onderuit. Alles wat onder de mat ligt, komt er ooit weer onderuit. En dat is niet wat Jezus wou. Jezus wou meer, Jezus wou herstel waaruit diepgang kon komen. Dat was Jezus' zijn bedoeling. Want als hij dat niet zou doen op de manier zoals hij het nu heeft gedaan, dan zou altijd schuld de kans gekregen hebben om Petrus dingen te laten doen uit verdiensten en niet vanuit relatie. Petrus zou nooit weten wanneer hij genoeg gedaan zou hebben om zijn schuld te vereffenen. Hij zou merken dat hij nooit zou voldoen aan de eis van die schuld. Waarschijnlijk zou je het opgegeven hebben. Waarschijnlijk zou je het op een bepaald moment gelaten hebben, omdat hij zich gefaald voelde als een persoon. Daarbij komt zijn leiderschap zou in twijfel worden getrokken door al die anderen die erbij waren. Ja, Jezus heeft dat wel gezegd, maar wat jij daar hebt gelapt, was toch niet oké. En daarom doet Jezus geen van die beide dingen. Jezus doet een derde manier. Wat gaat hij doen? Hij gaat de relatie herstellen. Hij gaat de persoon Petrus herstellen. En door dat te doen, gaat hij ook zijn roeping herstellen. En wat doet hij? Hij gaat op zoek naar de liefde. Petrus, hou jij van mij? Petrus, hou jij van mij? Meer dan de mensen hier aanwezig. Hou jij van mij? Weet je, liefde is gemakkelijk, hè? Liefde is het gemakkelijkste wanneer het nieuw is. Liefde is moeilijk, hè? Liefde is het moeilijkste wanneer je gekwetst bent. En Jezus gaat de moeilijke weg. Jezus gaat uit vanuit de liefde. En hij laat zien dat zijn liefde nog steeds aanwezig is. Zijn liefde is nog steeds beschikbaar. Hij heeft het verraad van Petrus niet weggenomen. Het verraad van Petrus heeft dat niet kunnen wegnemen. De liefde van Jezus voor Petrus. Dat is het eerste deel van de mantel der liefde. En dan het tweede deel is dat Jezus ruimte maakt voor Petrus om die zonde aan te halen, maar om daar niet met zijn neus in te wrijven. We hadden vroeger een hondje. Ja, even een disclaimer. Dit is... Ja, ik ben oud ondertussen, hadden we juist gemerkt. Hè. Dus dat moet 42 jaar geleden ongeveer zijn. Hadden wij een hondje. En die moest zo leren om niet binnen te plassen. En wat deden mijn ouders? Die had geplast en dan deed er zout in die plas. En dan met een neus erdoor. Zo. En dan deed die honden dat niet meer. Ja? Maar als ergens iets met je neus invrijven, we merken, wow, dat doen we niet meer. Dan gaan we, dat is niet oké. En dat is ook wat Jezus hier niet doet. Hij gaat Petrus niet met zijn neus in die zonde wrijven. Nee, hij maakt ruimte voor Petrus om ook weer liefde te hebben in de relatie. De mantel gaat over de persoon. Over Petrus. Petrus, ik ga je niet kwetsen hierin. Ik ga je tonen dat ik van je hou. En houd jij ook nog van mij? Wilt jij die liefde van mij tegemoetkomen, ook met liefde? En mij volgen? Liefde is hier de lijm. Even gaan kijken. En wat gebeurt er? Ik ga vandaag niet ingaan op agape en filio en heel die dingen, want dat is hier het punt nu niet voor vandaag. Het gaat erom dat de bestemming van Petrus in het koninkrijk van God teruggevrijwaard is. Geen berg onder het tapijt, geen vragen meer, geen onzekerheden meer. We weten terug hoe het zit met elkaar. Jezus en Petrus is terug. Ze snappen het terug. Daar zitten geen dingen waar ze over moeten denken van oh, misschien dit of misschien dat. Nee, dat is terug. In orde. Maar nu komen wij natuurlijk op een zere plek. Want bij mij heeft niemand het zo aangepakt. Er was geen mantel der liefde. Er was geen mantel der liefde en ik zit ermee. Ja? Wie kan zo allemaal denken, hè? Wie zit er hier die allemaal zoiets heeft meegemaakt? Ik denk dat we allemaal ons hand kunnen opsteken. Voor een moment in ons leven kunnen bedenken waar we dachten van... Als mensen nu eens de mantel der liefde zouden gebruikt hebben. Of dat ik misschien denk... Had ik maar de mantel der liefde toen gebruikt. Op een juiste manier. We zitten hier allemaal zo. Wat nu? Eerst, je bent niet alleen. Ten tweede, er is iemand die met u meeleeft. Iemand die terwijl dat hij zelf God was, een mens geworden is. Wat Sanne juist eigenlijk voor heeft gelezen, heel in het begin. Die verzocht is in alles zoals wij. En ons daarom ook volkomen begrijpt. Heel dat ding waar je nu aan denkt, heeft Jezus ook meegemaakt. Hij begrijpt het. En ten derde mogen we van hem leren. Hij besprak het in liefde. Hij besprak met Petrus in liefde zijn schuld. Wat gaan wij daarmee doen? Gaan we leren van Jezus? Ook wanneer het moeilijk is. Om toch te zeggen, oh wel, we gaan liefde hebben. Jezus had twee dingen kunnen doen, twee wegen kunnen gaan. Hij had hem kunnen uitschelden, had kunnen doen alsof er niks gebeurd was. Of die andere weg. Petrus, ik bied u mijn liefde nog steeds aan. Kunnen we van Jezus leren? En soms lukt dat niet. Soms zijn mensen daar niet klaar voor. Soms is dat moeilijk. Soms spreek je iemand aan met de mantel der liefde. Wordt dat niet geaccepteerd. Dat kan gebeuren. Maar weet dan dat liefde eigenlijk een aanlegsteiger is. Die je daar legt en die daar is. Waar iemand anders, op het moment dat hij er klaar voor is, zijn bootje kan neerleggen. En via die steiger naar u toe kan komen. En ondertussen kunt je verder. Ondertussen kunt je verder met uw leven. Ondertussen kunt je verder. Ja. Ik kan erover bezig blijven, maar ik denk dat het duidelijk genoeg is. Eén ding wat ik nog heel belangrijk vond is dat Petrus zegt, dat Jezus zegt, volg mij. Er is een roeping over ieder zijn leven. En die kan heel gemakkelijk kapot gemaakt worden. Door schuldgevoel, door wat is mij aangedaan, fout gebruik van de mantel der liefde, totaal niet gebruik van de mantel der liefde, noem maar op. Maar laat dan nooit ervoor zorgen dat... laat dan nooit ervoor zorgen dat uw roeping die God over uw leven heeft gelegd, dat die niet meer uitgevoerd wordt. Dat je die aan de kant gaat leggen. Jezus zegt tegen Petrus, volg mij. En hij zegt dat ook tegen ons, in alles waar dat wij mee zitten, in al de zaken. En daarom wil ik zeggen, als je voelt dat je roeping een stukje kwijt zit door zoiets wat u overkomen is... Laat dat niet gebeuren. Laat dat niet roven. Laat dat niet wegpakken. En ga dingen in orde maken. Ga die mantel der liefde gebruiken. Ga naar Jezus. En je gaat groeien. Je gaat groeien. Je gaat groeien. En eerlijk mensen, dat geldt voor mij nog meer dan voor jullie. Maar niet dat ik beter ben of slechter, maar ik wil maar zeggen. Degene die het vertelt, is ook degene die het als eerste moet doen. En ik wil jullie vragen om daarin ook te gaan staan. Waarom heb ik deze twee stukken gegeven? Omdat Anneke gesproken heeft, een tijdje terug in het avondmaal, over vergeving. Omdat we hier de dinges hebben gehad, de avond, encounteravond. En toen heeft Ward ook daar heel fel over bezig geweest. Over vergeving, over dingen goed maken. En als we dat doen, dan kunnen we verder. Dan kunnen we verder. Amen. Amen.